Vanmorgen, dan sluiten we met deze preek die serie af. De zevende preek is het, over die zevende gemeente, Laodicea. En dat is een brief die ze krijgen. Jezus, de opgestane Heer, die dicteert via Johannes, dicteert hij echt een brief naar zeven verschillende gemeentes in Klein-Azië, wat nu Turkije is. En elke gemeente krijgt een heel kenmerkende brief. En zoals ook in die andere brieven, zoals ik dat heb laten zien, openbaart de Heer Jezus zich op een hele specifieke manier aan die gemeente, ook nu in Laodicea. Laodicea is een rijke handelsstad die heel strategisch lag op een knooppunt van een handelsroute. En de gemeente wordt een brief in de gemeente aan Colossense. Er is een andere brief die zeg maar Paulus schrijft aan de brief van Colossense. Daar wordt deze gemeente ook genoemd. En nu kun je eigenlijk aan de hand van hetgene wat dat zijn Colossense genoemd wordt en hoe oud dat Johannes is, dat hij die brief eigenlijk schrijft aan de gemeente, dat de Heer Jezus die brief schrijft, kun je ongeveer uitrekenen hoe oud dat die gemeente is. En die gemeente is ongeveer 40 jaar oud. 40 jaar. Eigenlijk zo oud als onze gemeente. Wij zijn ook 40 jaar, zijn we 40 jaar geleden geboren. En als Jezus zich openbaart, openbaart hij zich als de Amen, de getrouwe, de waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. En Amen betekent vast en zeker. En deze gemeente is alles wat de kerk eigenlijk dierbaar moet zijn, is ze kwijtgeraakt. Het is een kerk waarin mensen leven alsof ze onbekeerd zijn, of ze zijn onbekeerd, maar ze komen in ieder geval samen en hebben een religieuze samenkomst. En ze zijn het gezicht op de Heer Jezus, de genade, het kruis, de vrezen des Heren. Ze zijn het allemaal kwijtgeraakt. Ze zijn lauw en wat er over is, is religie. Geen relatie, maar een religie. En zoals ik al in het begin zei, we komen samen met de Heer Jezus als middelpunt. Hij is de reden van ons samenkomen. Hij is alles wat we eigenlijk hebben om te aanbidden. Maar die gemeente in Laodicea, die kwam ook samen. En ik neem aan dat ze aanbiddingsliederen zongen, dat ze gebeden uitspraken, dat ze avondmaal vierden. En de Heer Jezus was er niet. Hij stond buiten. Hij klopte aan de deur. En over deze gemeente wordt ook helemaal niks goeds gezegd. En ik heb nagedacht deze week. Of eigenlijk ben ik al 2 of 3 weken met dit soort preken eigenlijk bezig. Van hoe heeft het nu zo ver kunnen komen? En het is een hele grote waarschuwing. En een van de moeites die ik met dit soort preken heb, dat is dat je zelden mensen ervaart in de zaal die zich daarmee identificeren. Met lauwheid. In die 40 jaar dat ik zeg maar de gemeente mag dienen, heb ik nog nooit iemand gehoord die bekend, ik ben een lauwe christen. Je ziet ook nergens op de deur. Je vindt wel in gemeentes dat ze op de deur hebben Philadelphia, hè, de broederliefde. En hebben dat in de naam, Philadelphia gemeente. U kunt googelen wat u wilt, maar Laodicea staat nooit op de deur. Die gemeentes zijn er niet. Althans, de naam dragen ze niet. En ik heb wel meegemaakt dat mensen die met lauwheid echt lauw waren en blind waren daarvoor, dat wordt ook in deze brief beschreven, dat ze gewoon blind zijn voor een situatie, dat ze op een gegeven moment een confrontatie kregen met de Heer Jezus en dat de blindheid werd weggenomen en dat er een diepe bekering plaatsvond. En daar bid ik voor. Een van de kenmerken van lauwheid is dat je het zelf niet ziet. Je gaat naar de kerk, je zingt de liederen, je wordt emotioneel aangeraakt. Je bent, zo dadelijk ga je de deur uit, morgen is maandag. En dan leef je je eigen leven en de zondag erop kom je weer naar de kerk. En weet je, dat is eigenlijk een enorme uitdaging. Daarom preek ik ook liever altijd in series. Omdat ik me dan verplicht om ook onderwerpen te bespreken die ik normaal gesproken niet zou kiezen. Dit is nu niet echt een brief die ik u nu mee ga voorlezen, waar ik zou zeggen, nou, daar verheug ik me nu echt op om dat zondag eens te gaan behandelen in de gemeente. En ik wil met u lezen Openbaringen 3, vers 14 tot 23. Daar gaat het eigenlijk in deze gemeente over. En ik heb de preek genoemd Laodicea, lauw. Zo wil je niet zijn en je wilt zo ook niet worden. Openbaring 3, vers 14 tot 23. De teksten die ik gebruik, die laat ik ook projecteren, zodat je zeg maar, in alle rust dat samen met mij kunt lezen. Waarbij de Heer Jezus dus zegt, en schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe, de waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat u juist u, de ellendige, beklagenswaardige, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte klederen, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Vader, we willen u zo bidden dat we het niet beschouwen, maar dat we echt diep gaan en ons eigen leven toetsen. En niet alleen ons eigen leven, maar ook ons gemeenteleven. Ik wil u zo bidden dat ik niet zouteloos spreek, maar dat ik echt met passie mag spreken. En dat u de harten opent en dat we onze eigen harten openen. Zodat ook weg binnen mag komen en van binnenuit vrucht mag gaan dragen. Ik bid u ons te bedouwen met die Heilige Geest. En als we blind zijn, die blindheid weg te nemen. Heer, we smeken u om het kostbaarste wat we hebben blijkt onderweg verloren te kunnen gaan. Hoeveel verdriet heeft u niet daarover? Ik bid u zo dat u ons echt toespreekt vanmorgen. In Jezus' heilige naam. Amen. Jezus openbaart zich hier op een hele specifieke wijze, zoals je dat gelezen hebt. Hij zegt, dit zegt de Amen. Amen betekent eigenlijk dat je iets geldigs verklaart, met iets instemt. Iemand zegt iets in de gemeente en je hoort dan Amen. Ik vond het prachtig, ik heb eens ooit in de Pinkstergemeente gesproken en dat vind ik dan prachtig. Dan zeg je iets en dan zeggen ze Amen, broeder, Amen. En dat betekent eigenlijk, het is vast en zeker wat er gesproken wordt. Je vindt dat als een naam ze aan zichzelf geeft. Dit zegt de Amen. Dat wijst op een absolute betrouwbaarheid. Het bijzondere is in Jesaja 65, vers 16, er staat ook een naam van God. Daar wordt in de vertaling Jesaja 65, vers 16 staat de God van de waarheid, maar letterlijk staat daar God van Amen. Ik vond het bijzonder om te zien. Ik zie altijd die prachtige parallellen van de namen die God, die Jezus krijgt en openbaart en van hem geopenbaard worden in het Nieuwe Testament, dat die in het Oude Testament altijd ook met God te maken hebben. En het is belangrijk om hier stil te staan, dat hier benadrukt wordt. Jezus kon deze gemeente, op deze gemeente geen amen zeggen. Dat was niks goeds te vinden. Zijn getuigenis over deze gemeente is getrouw en waarachtig. En de gemeente moet diep gaan beseffen, doordat hij het begin van de schepping is, zoals hij dat zo openbaart, dat ze het bestaan van deze gemeente is te danken aan zijn overgave. Dat hij ze gekocht heeft en betaald met zijn eigen bloed. Maar ook het voortbestaan van deze plaatselijke gemeente is afhankelijk van hem. In Efeze, we hebben toen in die eerste brief gezien dat de gemeente in Efeze die een brief kregen, die kregen een waarschuwing dat de Heer Jezus zei van ik zal de kandelaar wegnemen. Dat betekent eigenlijk dat de gemeente niet meer bestond. De gemeentes bestaan ook niet meer. De kandelaar is weggenomen. En dat betekent zeker voor deze gemeente dat ze eigenlijk niet meer bestaan. De gemeente is gekocht door het bloed van zijn zoon. En als Jezus zich openbaart, als de amen, de getrouwe en waarachtige getuige, dan valt hij meteen met de deur het huis binnen. Openbaring 3, vers 15. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Maar was u maar koud of heet? Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Zo. De gemeente is lauw. In de studiebijbel die ik gebruik bij mijn voorbereidingen, daar staat dat het een toespeling is op het zwakke punt van de stad. Die stad had een zwakte. Een paar kilometer daar vandaan lag een andere stad, dat was Colosse. En in Colosse, daar hadden ze wel fris, zuiver water. Maar in Laodicea was hard water en vies water. Ze hadden met veel investeringen een aqueduct aangelegd om warm water, heet water, naar de stad te halen. Maar dit water kwam lauw en onsmakelijk in de stad aan. En lauw water was onbruikbaar. En nu zegt de Heer Jezus, zo misselijkmakend als dat water bij jullie in die stad, zo misselijkmakend is deze gemeente ook. Hij had liever een koude gemeente. Weet je, als een gemeente koud is voor het evangelie, of iemand, ik heb liever te maken met mensen die vijandig staan tegenover het evangelie, dan is in ieder geval de noodzaak duidelijk van bekering en wedergeboorte. Maar een gemeente die lauw is, die gemeente die niet beantwoordt aan dat doel, en dat is het ergste wat een gemeente kan gebeuren, dat dreigt een radicale verwerping van de gemeente die tot uitdrukking komt, ik zal u uit mijn mond spuwen. Deze gemeente, als ik zo bezig ben met die vergelijkingen ook met die zeven gemeentes, die lijkt het meest op Sardes, met één groot verschil. In Sardes, waar we ook over nagedacht hebben, waren nog enkele personen, staat er, die hun kleren niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte klederen, opdat zij het waard zijn. Maar hier is geen sprake meer van dat er nog überhaupt één bekeerde, één persoon die echt Christus beleidt als Heer en Verlosser en daarna leeft, dat die nog aanwezig is. En ik heb me echt de vraag gesteld, hoe kan dat nou na 40 jaar gebeuren? Wat is nu de reden? Daar heb ik echt naar gezocht. De gemeente is goed begonnen. Mensen komen tot geloof. En als je lauw bent, dan is er ook een moment geweest dat je heet bent. Ze stonden ook in het begin van hun bekering natuurlijk in vuur en vlam voor het evangelie. En dat symbool van water wat gehaald wordt uit hete bronnen en dat lauw aankomt in Laodicea, is ook een beeld van wat hier gebeurd is in deze gemeente. Van heet naar lauw. Het is niet meer zoals bij de Emmausgangers, waarover geschreven staat toen ze Jezus ontmoetten, dat hun hart brandende was. Toen Jezus onderweg tot hen sprak en de schrift opende. dat brandende hart, dat hart wat in vuur en vlam staat voor het evangelie, is er niet meer. Lauwheid is dat je doet wat gedaan moet worden. Je vindt eigenlijk best wel dat het goed gaat. Er is geen noodzaak van ommekeer. En de fatale gevolge is dat ze Jezus zijn kwijtgeraakt. Hij staat buiten. En wat mij in die voorbereidingen erg trof naar het zoeken naar het waarom, er staat ook een reden eigenlijk in die brief, daar ga ik zo dadelijk naartoe, het waarom. Maar ik vroeg me af, waarom en hoe kan het nu zo ver komen? En ik vond een prachtig iets, en dat is namelijk dat de gemeente van Laodicea, die wordt genoemd in die brief aan de Colossenzen. En dan schrijft Paulus in Colossenzen 4, vers 16. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicense gelezen wordt. Zorg ervoor dat deze brief die ik jullie stuur, zorg ervoor, die is maar een paar kilometer er vandaan, die stad Laodicea, zorg er nu voor dat die Laodicense die brief ook krijgen. En de grote nadruk wat Paulus legt in deze brief aan de Colossenzen, dat die wordt ook onderwezen bij Laodicea, bij de Laodicense, dat hij die nadruk legt, Colossenzen, zorg er nu voor dat die brief ook bij die broeder, die zustergemeente terechtkomt. Dat is wel, waarschijnlijk heeft dat absoluut met de inhoud van de brief te maken. Want er is eigenlijk geen enkele brief waarin Christus zo centraal staat. Het benadrukt, die Colossensebrief, de soevereiniteit van Christus en de volkomenheid van zijn verlossing. En ook in die gemeente van Colossense, daar is een groeiende ketterij en een grote bedreiging vormt dat voor de gemeente. Dat Christus eigenlijk gedevalueerd wordt met heel wat geharrewar, met rituelen, met mystiek, met discussies. Maar deze brief naar de Colossense is toegespitst dat Christus het hoofd is van alle overheid, van de macht, de Heer is van de schepping. Hij is het fundament van de hoop van de gelovigen. Hij is de schepper en onderhouder van alle dingen, de volheid van de Godheid. Het is een van de meest favoriete Bijbelgedeelten die ik ken, die voor mij tellen, dat is die brief in de Colossense brief, die lofprijzing aan Jezus. En die begint in Colossense 1, vers 15 en 16. Er staat dat Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeboren van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, de tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En zo gaat die lofprijzing verder. Maar dan eindigt die lofprijzing met een waarschuwing. En die waarschuwing staat in Colossense 1, vers 21 tot en met 23. En Jezus heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees, door de dood om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. En het laatste is gebeurd. Die brief die hun werd voorgelezen, dat laatste wat hier staat is gebeurd. Ze hebben zich laten afbrengen van de hoop van het evangelie. Wat is er dan in de plaats gekomen? Er moet iets vervangen zijn. Er moet iets, zeg maar, in de plaats van Christus gekomen zijn, zodat ze zich daardoor hebben afgewend. Want, Openbaring 3, vers 17, want is redengevend. Jezus zegt tegen hen, want, redengevend, u zegt, Ik ben rijk en steeds rijker geworden. Ik heb niets aan niets gebrek. Dat is die blindheid. Die diepe blindheid. Ik heb hem verrijkt. Ik ben rijk geworden. Ik heb aan niets gebrek. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen hem, en u weet niet dat juist u, dat is een totale blindheid. Er is iets in de plaats gekomen dat, wat hen totaal blind heeft gemaakt. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. De mensen die in deze gemeente samenkomen, en ik noem ze bewust niet gelovig, zijn zeer voldaan over zichzelf. En als je voldaan bent over jezelf, dan ben je blind voor je jammerlijke toestand waarin je je bevindt als individu en als gemeente. En dat deed me denken, ik heb natuurlijk wat meer tijd doorgebracht in deze brief, dat deed me denken aan de toestand van de kerk in Europa. Dat is een schril contrast wat er eigenlijk in Afrika gebeurt, wat er in Zuid-Amerika gebeurt en wat in Europa gebeurt en wat in de gemeentes in Nederland gebeurt. We horen tot de rijkste landen van de wereld. We zijn rijk en hebben ons verrijkt. We hebben aan niets gebrekt. En wat is er gebeurd? Wat er gebeurd is, is dat de materiële rijkdom heeft de rijkdom in Christus verdrongen. Dat is in deze gemeente gebeurd. Het is een heel reëel gevaar in ons leven, in mijn leven, in het leven van de gemeente. Rijkdom maakt in de mens iets zwakker van onafhankelijkheid. Het voedt het denken van zekerheid. Paulus die schrijft ook aan Timotheus en geeft onderwijs over rijkdom en geeft 3 aanwijzingen hoe hiermee om te gaan. En hij laat ook de gevaren zien. Ik lees eerst met u de tekst en dan zal ik in 3 punten dat even toelichten. 1 Timotheus 6, vers 17 tot en met 19. Daar schrijft Paulus aan Timotheus, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld. Dus het gaat ook over ons. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Het eerste waar je voor moet zorgen, dat is dat je niet trots wordt. Laat u de tekst maar zien. Je moet niet trots worden vanwege het geld. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, dat ze niet hoogmoedig zijn. Het is zo bedriegelijk hoe het hart met rijkdom om kan gaan, over geld en rijkdom. Die zelfingenomenheid en het probleem wat geld eigenlijk met zich meebrengt, dat is dat daaraan gekoppeld wordt macht en trots. En Paulus zegt, laat je dat niet overkomen. Laat je dat niet overkomen. Ben niet trots vanwege het geld. Word niet hoogmoedig vanwege die rijkdom. Het tweede wat hij zegt is, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekere rijkdom van de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God. En hier zie je eigenlijk het probleem wat er gebeurd is in Laodicea. Ze zijn rijk, hebben zich verrijkt, zijn trots geworden en ze hebben de rijkdom omarmd. En hebben dat ingewisseld in plaats van op de levende Heer te vertrouwen. Vertrouwen ze hun hele hoop toe aan die onzekere rijkdom. Ik vond het heel typerend dat de Heer Jezus in Marcus 3, vers 23 zegt, dat het heel moeilijk is voor mensen die rijk zijn om het koninkrijk van God binnen te gaan. Je kunt je hoop zetten op rijkdom en het is heel moeilijk om van die hoop af te zien en op die hoop op God te richten. Als het om geld en rijkdom gaat, dan is een strijd tussen de gave en de gever. Op een gegeven moment kun je de gave die God je gegeven heeft veel belangrijker gaan vinden om dat te verliezen als dat je de gever, zeg maar, omarmt. Om onafhankelijk van God te zijn en de rijkdom je de zekerheid geeft. En de Mozes moest namelijk het volk echt waarschuwen daarvoor. Dat is een waarschuwing die eigenlijk door de hele Bijbel eigenlijk doorklinkt. En dat is namelijk dat een mensenhart eigenlijk heel snel een afgodenfabriek is. Ik heb er eens een hele preekserie over gehouden, maar een mensenhart is een afgodenfabriek. En dat betekent dat we heel snel dingen gaan inwisselen, terwijl het de Heere God is die het middelpunt van ons leven moet zijn, wisselen we dat in voor iets wat we concreet vast kunnen houden, wat we concreet kunnen eigenlijk als het ware gaan aanbidden, en dat we dat omarmen en het belangrijkste, de schat van ons leven, verliezen. En in Deuteronomium 8, vers 17 en 18 zegt de Heere God ook dat Israël dat grote probleem zal gaan kennen. En dat u dan niet in uw hart zegt: mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Weet je, dat is zo ontzettend belangrijk om te zien dat als je rijk mag zijn en dat je, zeg maar, gezegend mag zijn. Ik kom zo dadelijk ook terug wat je met je geld mag doen. Dat je dan echt niet beseft: kijk eens hoe goed dat ik ben. Kijk eens hoe geweldig dat ik het allemaal voor mekaar heb. Wat ik allemaal gepresteerd heb. Dat als je dat uit ogen verliest, dat het puur genade is en dat het God is die een rentmeester van je wil maken en je iets wil toevertrouwen, dan kun je het overstijgen en zeggen: mijn eigen kracht en mijn macht, die heeft dit vermogen verworven. Maar u moet de Heere, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is die u de kracht geeft om het vermogen te verwerven. En hoe snel raken we dat niet kwijt? Hoe snel raken we dat niet kwijt? Dat het grote gevaar dat we God vergeten en ons blind staren op de zegeningen die Hij geeft. En het soms helemaal niet erkennen dat die zegeningen van Hem komen, maar dat we dat gaan doen, gaan koppelen aan onze eigen intelligentie, gave, cleverheid, hoe goed we wel niet zijn. En dan komt het derde: wat moet je dan wel doen? Het derde is in 1 Timotheüs 6, vers 17b en 18. Het eerste wat Paulus zegt: ervan te genieten. Dat vind ik prachtig. Weet je, je kunt ontzettend genieten. Als je die dingen echt zo, dat je die trots echt opzij zegt: en Heer, het is een gave van u en ik ben zo ontzettend dankbaar. Het is ook niet uit eigen kracht en uit eigen macht verworven, maar het is echt een diepe genade die, dat wat u ons geeft. Dan is het zo dat je daar ongelooflijk meer nog van kunt genieten als dat je denkt dat je het zelf verworven hebt. Het is zo prachtig om te zeggen: van Heer, ik koppel dat aan u. U heeft me daarin gezegend. Ik mag er ontzettend van genieten. We mogen er ontzettend van genieten. We mogen daar echt van danken. Dan krijgt dat genieten nog een andere dimensie. Namelijk dat je het ontvangen hebt van God. Dat je het niet zelf verworven hebt, maar dat het God ziet en dat je Hem daarmee echt wil verheerlijken. En om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Als er geen trots is of we de hoop en we onze hoop op God stellen en niet op het geld, dan zal het volgende gebeuren. Je geniet van het geld, je geniet van je rijkdom, je geniet van de dingen die God geeft. En het geld zal rijkelijk vloeien voor Gods heerlijkheid, voor zijn eer. Je leeft in het bewustzijn alles van God te hebben ontvangen en ook dat je uiteindelijk verantwoordelijkheid aan Hem verschuldigd bent. Te genieten van rijkdom is een gave van God. Maar het is een opgave, een opdracht om mededeelzaam te zijn, om je materiële rijkdom te delen en vrijgevig te zijn. En dat is een geweldige investering in de toekomst. Het bijzondere is gewoon, het gaat niet verloren. Weet je, als je het krampachtig vasthoudt, dan gaat het verloren. Ik heb nog nooit achter een begrafenisstoets een verhuiswagen gezien. Er gaat niks mee. Ik moest ook bij de preek echt denken aan een anekdote die ik ooit gelezen heb van een hele rijke man. En die verkocht alles. Die verkocht alles en zette alles om in goudklompen. En toen hij alles had omgezet in goud en hij stierf, kwam hij bepakt en gezakt, kwam hij al zwoegende met al dat goud aan de deur van de hemel. En de engel maakt de deur open en zegt, wat heb jij bij je? Hij zegt, alles wat ik heb, alle goud, ik heb alles omgezet in goud. En toen zei die engel, heb je daar in je leven geïnvesteerd? Ja, zegt hij, daar heb ik mijn hele leven in geïnvesteerd. Wat erg, zegt hij, dat doen we hier allemaal op de straten. Daar leggen we hier de straten mee vol. Gouden straat. Het is eigenlijk goud asfalt. En weet je, dat is eigenlijk die valkuil voor die gemeente Laodicea, die rijkdom, die materiële rijkdom, is in plaats van Christus gekomen. Om daarop te vertrouwen en daarin vinden ze een onafhankelijkheid. En dat gaat zo ver. Weet je, dat kan zo ver gaan dat je zo blind bent, dat je gewoon naar de kerk komt, met die dingen bezig bent, God aanbidt, prijst, zelfs je tranen lopen je over de wangen, omdat je zo emotioneel geraakt wordt, omdat je zegt, oh, dat is toch echt fantastisch. Je gaat de deur uit en je begint met je rijkdom te vergaren. En je bent er compleet blind voor. En dat is eigenlijk hier gebeurd. Ik vond het echt heel erg, ja, heel erg verdrietig. Heel erg verdrietig om dat te lezen. En ook te moeten voorbereiden. Dat zoiets kan gebeuren. En aan de andere kant ook een ongelooflijke waarschuwing. Jezus vraagt om van hem goud te kopen. Gelouterd goud door het vuur en witte kleren. En dat staat voor de gerechtigheid. Kleren van gerechtigheid om zijn naaktheid te bedekken. Ogenzalf. Hij zegt, die Laodicea was ook bekend dat er een bepaalde zalf was die ze daar produceerden. En hij zegt, koop van mij die zalf. Zodat je de ogen open gaan voor de echte heerlijkheid. Die rijkdom in mij, de majesteit en de glorie van mijn naam. Dan komt er een klein zinnetje waar je bijna overheen leest. Je zou het meteen niet direct aan genade koppelen, maar dit wat ik u nu voorlees, is diepe genade. Openbaring 3, vers 19. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Ik denk dat wat het ergste is wat een mens kan overkomen, is dat de Heer Jezus, dat de Heer God, zich terugtrekt en je aan je eigen lot overlaat. Dat God het kwaad in ons tot volle wasdom laat komen. Dat proces waarin je ziet dat God zich terugtrekt, wordt onder andere beschreven in Romeinen 1, vers 18 tot en met 32. Daar zie je een proces, een afglijdende schaal. De heerlijkheid van God wordt vervangen door eigen afgoden. En dan staat er in Romeinen 1, vers 24, daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid van hun lichamen onder elkaar te onteren. En als God de handen van ons aftrekt, dan komt het kwade op een afschuwelijke manier tot wasdom. Daarom zeg ik ook, het is een grote genade dat er staat, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Dus als God de handen van je aftrekt, komt het kwade in jou op een afschuwelijke manier tot wasdom. Want Romeinen 1, vers 28, vers 31 somt op wat er dan gebeurt. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, en God, en hier staat dat God hen overgeeft, hij trekt zich terug, hij laat hen aan de lot eigenlijk eigen lot over. Hier heeft God hen overgegeven aan hun verwerpelijke denken, om dingen te doen die niet passen. Normaal gesproken zou ik na twee zinnen stoppen, omdat het te veel is. Maar ik heb het helemaal opgeschreven. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaamheid aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbemachtig. En het ergste is dat iedereen hier in de zaal, inclusief ik en ook degenen die de preek luisteren, in staat zijn om dat te doen. Het hele lijstje. God hoeft zich alleen maar de handen van u af te trekken. En ik neem aan dat niemand het wil. En ik ben daarom ook zo ontzettend dankbaar voor de terechtwijzing en bestraffing van God, vaak door anderen heen. Dat ik gecorrigeerd word, dat ik het goede krijg aangeleerd, dat ik onder tuchtiging kom. En dan sluit ik af met die tekst die zo bekend is. Vaak is het zo dat die tekst wordt gebruikt in evangelisatie. En dat mag ook, maar in de context waar die eigenlijk weer staat, heeft hij een veel diepere nog, een veel diepere uitwerking, een diepere betekenis. Openbaring 3, vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Het typische is dat hier een omslag zit. Die omslag is het volgende. Tot nu toe heeft Jezus de hele gemeente, het hele collectief aangesproken. En nu wendt hij zich tot het individu. Hij staat buiten en hij heeft één persoon nodig om binnen te komen. Wat hier ook in staat, is dat er nooit een verontschuldiging is voor u of voor mij, omdat een gemeente lauw is, omdat de prediker blauwe boodschappen brengt, lauwe boodschappen op tafel zet, of dat de oudste raad niet deugt, dat u daardoor een lauw geestelijk leven heeft. Dat wordt hier totaal ontkracht. Het is Jezus die aan uw deur klopt. Er is geen enkele verontschuldiging dat anderen het schuld zijn dat je lauw leven hebt. Dat het aan de gemeente ligt, of aan de voorganger, of aan de oudste, of aan de kerk waar hij naartoe gaat, of dat er een scheuring heeft plaatsgevonden in de kerk, of dat er heel veel conflicten zijn in een kerk. En dat hij zegt, daardoor totaal ontkracht. Jezus staat aan uw deur, aan mijn deur. Hij klopt op mijn hart. En dat is toch wel genade. Dat is toch wel een diepe genade. Dat hij klopt en maaltijd wil houden. We hebben zo dadelijk een maaltijd, een avondmaal. Een maaltijd houden, dat heeft eigenlijk de betekenis van een hele diepe, mooie, vertrouwelijke, intieme omgang met hem. Hij klopt aan je hart, hij wil binnenkomen en wil die vertrouwelijke omgang met hem. Hij wil dat hij de schat is van je leven, dat hij de parel is waar je naar zoekt. En dat je eigenlijk alles ziet van wat er omheen is en wat als gave gegeven is, waar je ook echt van mag genieten. Dat dat nooit in de plaats mag komen in plaats van hem. En als dat gebeurt, is het een afglijdende schaal. Als je dat laat gebeuren, hier die brief, dat is toch zo'n verschrikkelijke waarschuwing. Als dat gebeurt in je leven, dat hij zegt, je bent lauw. Je bent lauw. En je kunt het je bijna niet voorstellen dat Jezus tegen je zegt, van ik moet je uitspuwen. Hij wil namelijk in alle facetten van je leven betrokken zijn. En dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid die je nergens anders kwijt kunt als alleen bij jezelf. En dat wens ik echt de gemeente toe. Die volle glorie en majesteit van Jezus in ons midden en in het middelpunt van je leven. Dan komt Openbaringen 3 vers 6. Ik vat even samen. Dat is eigenlijk een samenvatting. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. De gemeenten met meervoud. Wie oren heeft, laat hij horen wat de gemeente vanmorgen tegen u zegt. Heb je het gehoord? Heb je geluisterd wat de geest tot de gemeente zegt en tot je hart zegt? Heb je geluisterd dat je een lauw leven kunt leiden en door Jezus kunt worden uitgespuwd? Heb je geluisterd dat je misselijkmakend kunt worden voor Christus? Heb je gehoord dat Jezus je heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich wil plaatsen? Als je tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en je niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Heb je gehoord wat in Laodicea aan de hand was? Ze waren rijk en hebben zich verrijkt en hadden Jezus ingewisseld voor geld en bezit. Heb je ook gehoord hoe met geld om te gaan, zodat dat niet gebeurt? Heb je ook gehoord dat het liefde is als je getuchtigd wordt en bestraft? En het ergste wat je kan overkomen, dat God zijn handen van je aftrekt. Heb je gehoord dat het niet zo verder hoeft te gaan, maar dat Jezus klopt. Hij klopt aan je deur. Heb je geluisterd? Johannes zal nu een verwerkingslied zingen, wat diep tot uitdrukking brengt wat Jezus in ons leven zoekt. En je kunt al beginnen te spelen, Johanne, maar ik wil nog bidden. Ik wil heel erg graag voor ons bidden, voor u persoonlijk. En dat we dan tijdens het lied, hoop ik dat u echt een ontmoeting mag hebben met Jezus. En als u echt ervaren hebt dat hij klopt op uw hart, dat u zich echt bekeert. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat er soms ook harde woorden in de Bijbel staan. Dat er waarheid verkondigd mag worden in diepe genade. En hoe diep het dan zo kraakt, er is altijd genade. Altijd. u klopt. En vraagt ons persoonlijk, maak die deur open. U trapt ze niet in. U bent een gentleman. U klopt. Ik bid voor degenen die zich zo herkennen. Ik bid voor iedereen die luistert naar deze prediking. Dat het een spiegel mag zijn. O God, bewaar ons dat we op deze afglijdende schaal terechtkomen. Dat we vertrouwen op geld, op rijkdom, op andere dingen gaan zetten. En niet in de gaten hebben dat we het kostbaarste aan het kwijtraken zijn. En uiteindelijk compleet verliezen. Ik bid dat u ons bedouwt met die Heilige Geest, de Geest van de waarheid. De Geest van de genade. We prijzen u ervoor. In Jezus' naam. Amen.
Of my father.